Ongezoogd is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, warmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij zingen het eerste en tweede vers van Psalm 69. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel me overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammerstaat, mijn keel is heet. Het is van droogte ontsteken, en daar ik hoop op God mijn toeverlaat, schrei ik mij blind. Mijn ogen zijn bezweken. En telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen, die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten, hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Men heeft van mij, waar ik mij onschuldig ken, geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen, gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid, niet verborgen. 1 en 2 van 69. Thank you. Geliefde, hoor nu het woord van God uit het evangelie naar Matthäus, het 27e hoofdstuk, van vers 33 tot 56. Ik noem u Matthäus 27, te beginnen bij het 33e vers.
En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd een hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd, en als hij dien geproefd had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door een profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hunne hoofden en zeggende: gij die den tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelven. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseërs hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zoals horende, zeiden: deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op in een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotten scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus.
Groot en barmhartig God in den hemel, voor wiens aangezicht de engelen zich buigen, die spreekt en het is, gebied en het wordt er stond, die ons in uw trouw vanavond samenbrengt op deze sterfdag van uw enig kind, de bitterste dag die ooit op de wereld geweest is, waarin het verschrikkelijkste wat in hemel en op aarde gebeuren kon, gebeurd is. Het leven is gestorven. En hij, die gekomen is om de wereld te redden, is nedergedaald in de hel. O God, hoe zullen we verstaan de geheimen die u hierin openbaart? Hoe zullen we kunnen peilen de hoogte en de diepte van uw liefde? In plaats dat u de wereld liet verloren gaan, in plaats dat u alle mensen van u stootte, in plaats dat u een nieuwe mensheid maakte, die nooit meer zou zondigen, hebt ge uw zoon overgegeven, die nooit zonde gedaan had, uw kind, waarvan u alle liefde ontving, die nimmer weigerde uw wil te doen, uw enige, die gaf ge over in de dood. O Vader, hoe onbegrijpelijk diep is uw welbehagen in mensen. Hoe oneindig groot moet uw liefde zijn, dat u ons dit verkondigt. En dat u tot in de late nageslacht aan een trouweloos mensenkroos die weg der gerechtigheid laat prediken. Waarin u ons toeroept, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken wit als de sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Kom dan en laat ons samen richten, waarin gij verkondigt dat uw toorn is geblust en uw gramschap gestild, en ge met uw volk tevreden zijn, dat zondaren niets meer te vrezen hebben, dat neergebogenen door u niet vertrapt worden, en dat ellendigen mogen hopen alleen om Jezus wil. O grote God, barmhartige Vader, hoe groot is uw liefde. Verneder ons hart, verteder onze ziel. Doe ons samen in verwondering daarvoor buigen. En doe ons in deze uren, waarin gij ons in gedachten meeneemt, naar de kruisheuvel van Golgotha. Doe ons met een gebroken hart en met een wenende ziel uitroepen. Waarlijk, deze mens was Gods zoon, opdat we nooit meer zouden zondigen, opdat we ons aan u verkleefd naar uw geboden mogen richten, opdat we in hartelijke dankbaarheid ontstoken ons leven tot een levend dankoffer u zouden overgeven, om achter de Heere te mogen aankomen, ziende op hem die gescholden werd en die niet wederschold, die gedood werd en het overgaf in de hand van hem die rechtvaardig oordeelt, die lief had toen alles hem haatte, die buiten gestoten werd en die in onbegrijpelijke vereniging met uw goddelijke wil het kruis droeg en de schande verachtte, maar die daarom ook met eer en heerlijkheid is gekroond en ons gegeven als een verbond des volks, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verdorven worden, maar het eeuwige leven hebben. Heere, doe ons komen met onze kinderen, met onze mannen en vrouwen, met onze vaders en moeders, met onze broers en zusters, met onze vrienden en bekenden. Doe ons komen in de schaduw van het kruis. Doe ons wenen om onze schuld. En doe ons uitzinnig zijn van vreugde om zoveel genade en om zoveel liefde. Opdat de wereld weten dat ge ons lief gehad hebt, dat nog velen komen zouden van oosten en west, die met ons ten Heere loven. O God, het is waar, hoe zullen we u naar waarde onze dank brengen? Welke tong zal het kunnen vermelden? Welke keel zal uw lof kunnen uitzingen? Al waren alle bomen pennen, al was de zee vol inkt, die zou uitschrijven de heerlijkheid der genade God, die door Christus Jezus is. We zullen straks zingen van uw goede tierenheid, als in de hemel mogen zijn, verlost van het lichaam der zon, met al de heiligen samen de lengte, de breedte en de diepte van uw trouw te mogen bewonderen en eeuwig het lied der verlosten te mogen aanheffen. Gij, Heer Jezus, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heere, ach, als we nog met verharde harten hier zitten, als we nog onbekeerd zijn en ver van u de weelde zoeken, laat dan het gezicht op het kruis ons stenen hart vermalen, omdat we door een pijl uit van uw boog gedreven, getroffen, mochten nederzinken aan uw voeten, uitroepende met uw moordenaar: Heere, denk aan mij, denk slechts aan mij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Uw arm is met macht, uw hand heeft groot vermogen, opdat Sion gebouwd werd en het toegebracht tot de gemeente, die zal zalig worden. Zegen u allen die naar uw hongeren en dorsten, die zuchten onder hun zonden, die smeken om verlossing, die komen door het goddelijk licht geleid. Zeg tot onze ziel die hier bent, en in de nachten van ons leven het licht doen opgaan, dat van uw aangezicht straalt, borg en zalig maken, dierbare zielen bruidegom, beminnelijk vast, wiens schoonheid hoog te loven, het schoon van al de mensen ver te boven gaat, omdat op uw lippen genade is uitgespat. Zegen u ook allen die thuis moesten achterblijven, die bij de kinderen zijn die ziek zijn, die anderen verplegen die verpleegd worden, alle die in rouw en moeite en eenzaamheid hun kruis weggaan. Zegen uw kerk, zegen uw knechten, het wacht op u. Zegen ook uw dienaar in deze uren. Zegen dat gezin welks kindje in het ziekenhuis moet verblijven. Wil ook door deze verdrukking nog puilen hechten aan uw kroon. Nog ouders en kinderen aan uw troon verbinden. Geplaagd en bedroefd niet van harte. Gedoet het opdat we het in uw hand geven. Maak het wel. Wil ook de jonge dochter der gemeente, die je weer uit het ziekenhuis thuis gebracht hebt, met het licht van uw genade brengen bij de glans van uw heerlijkheid. Heerige, betoont het ook aan haar dat haar stem wilt horen, dat ge de middelen wilt zegenen, stellen dienstbaar tot de verheerlijking van uw naam ook in haar leven, en geef ze samen met alle die haar lief zijn uw naam daarvoor te prijzen. Hoor u daartoe ons gebed, o Vader, in de vergeving onze zonden, en neem onze ootmoedige dank aan in de offeranden van hem die u altijd aangenaam is, door de doorboorde handen van het Lam God, dat het zonde der wereld wegneemt. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 16, het 5e en het 6e vers, 16 vers 5 en 6. Terwijl krijgt u gelegenheid om uw dankoffer de Heere af te zonderen. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloopt en spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het is het 5e en 6e vers van Psalm 16. is in het woord van God dat wij op deze goede vrijdagavond aan u willen prediken. Vindt u in Matthäus 27, de versen 50 tot en met 54. Matthäus 27, van 50 tot 54. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. In deze tekst geeft God den Vader getuigenis bij het sterven van zijn zoon. In de eerste plaats betoont hij dat hij het offer aanvaardt. In de tweede plaats bewijst hij dat de overwinning is behaald. En in de derde plaats doet hij ons zien de zalige vrucht van de dood zijn zoon. Immers, daar staat dat bij het sterven van Jezus door God de voorhang gescheurd werd. We zullen straks horen, dat is een bewijs dat God de weg naar het binnenste heiligdom geopend heeft. We zien dat God de aarde laat beven en dat vele heiligen uit hun graven opstaan. Daarin betoont hij dat de overwinning op de dood is behaald. En tenslotte roept een heiden uit, waarlijk, deze was Gods zoon, zeg me, is dit niet een heerlijke vrucht van de dood van Christus, aan wie God beloofd heeft, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Christen, als we het begin van de Bijbel lezen, in Genesis 5, dan treft ons telkens dat droef refrein, en hij stierf. Adam, Seth, Enoch, Canaan, zelfs de lang levende Methuselem. Ook van hem staat, na meer dan 9,5 eeuw geleefd te hebben, en hij stierf. Het klinkt ons bitter in de oren, als we ook in deze tekst versen lezen. En hij stierf. Ditmaal gaat het om de Zoon van God, het eeuwige leven, die gezegd heeft en die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Ik zeg, klinkt het niet bitter in onze oren, zoals in de oren van de discipelinnen en van de discipelen die hem lief hadden, dat hij, ook hij, den geest gegeven heeft? Is dit niet juist het probleem in het leven van zijn volk, toen en nu? Als hij de verlosser is, als hij de aan de Vader beloofde Messias is, waarom gaat het dan niet naar het leven, naar het geluk, naar de vrede, naar de blijdschap? Waarom gaat het dan onder het kruis, dat onverzettelijk kruis, in het leven van de Emmausgangers, was het reden om moedeloos te klagen, en wij hoopten dat hij het was, die Israël verlossen zou. En voor Thomas was het een reden om te zeggen, ik zal niet geloven, tenzij dat ik de tekenen zie in zijn handen en in zijn voeten, en mijn vingers leggen in de tekenen van zijn nagelen. Het was voor Maria Magdalena een reden om sprakeloos van smart haar troost te zoeken bij het ledige graf. Het was voor de discipelen allen een reden om als bange schapen weg te vluchten van de plaat des gerichts, in armoede vrezende dat ze een der dagen in de handen van het wrevele volk der Joden zouden omkomen. En geliefde, het is na die dagen nog niet veel verbeterd in het leven van Gods kerk. In uw leven en in mijn leven stuiten we weer niet altijd in de praktijk van ons leven op dat onbegrepen kruis, op die weg naar beneden, die weg van druk en van sterven en van rouw en van eenzaamheid. Is het vaak niet juist een oorzaak om moedeloos ons hoofd in de schoot te leggen en te zeggen, o God, als ik u beminde was, als ik uw kind was, als ik uw discipel was, dan zou u toch andere wegen met me gaan. Dan zou u toch met me van kracht tot kracht en van blijdschap tot blijdschap en van geloof tot geloof gaan. En waarom ben ik dan nu die ik ben? Waarom zijn mijn bestraffingen er elke morgen? Waarom drukt het kruis mij zo zwaar? Het is altijd weer opnieuw datzelfde antwoord dat we elke dag opnieuw moeten leren. Mijn wegen, o mensenkind, zijn niet uw wegen. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zoals mijn gedachten hoger zijn dan uw gedachten. En ach, geliefden, we wennen er nooit aan. Laten we het maar eerlijk zeggen. Het komt altijd weer omgelegen. Dat kruis, dat kruis, dat kruis. In elk hart, in elk huis, in elke kerk. Maar als we ootmoedig genoeg, lijdzaam genoeg, volgzaam genoeg, verbroken genoeg, vrede hebben met de God van het kruis, dan hebben we ook vrede met het kruis. Met andere woorden, als we verenigd met God, bekennende dat zijn weg enkel goed is, mogen nederzitten en hem als onze raadsman mogen laten, de weg mogen gaan die hij goedkeurt, als we komen bij dat meest onbegrepene wat in de wereld gebeurd is, namelijk dat een rechtvaardige gestorven is en dat het leven de dood is ingegaan, ach, dan wordt het voor ons geen wonder meer dat we onder het kruis naar de hemel gaan. Dan wordt het voor ons een zalige roos die bloeit in het midden van de doornen, dat we waardig bevonden worden het kruis te mogen dragen, dat we de kastijding deelachtig zijn omdat we zonen zijn. Dat we het smalle pad gaan omdat we kinderen God zijn. Stel je voor dat we op die andere weg gingen. Op die brede weg. Op die weg van de rijke man. Op die weg van de voorspoed. Op die weg van de bastaard. Die de kastijding niet deelachtig is. Omdat hij geen zoon is. O mijn God. Waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was in al mijn voorspoed vergaan onder smart en onder rouw. Toch, al is het waar dat ook Jezus sterft, is zijn dood, zijn sterven niet gelijk aan het sterven van Adam en Enos en Canaan en hoe ze ook geheten mogen hebben. Want van die andere staat en Adam gewoon zonen en dochteren en Seth en Enos en Canaan en Methuselam, ze gewonnen zonen en dochteren en daarna stierven ze. Maar van Jezus wordt getuigd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als hij gestorven zal zijn, dan zal hij zaad zien. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Wel, ook zijn dood was straf. Jesaja heeft het uitdrukkelijk gezegd, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Maar, en dat is zijn geheel enig sterven, in hem is de dood uitgestraft. In zijn dood is de dood gedood. Dat is het geheel enige van zijn lijden en van zijn sterven. Toen de dood hem aangreep en toen hij zich gewillig in de dood gaf, is daarmee de dood gedood. Waarom? Omdat daarmee het offer gebracht is, dat gebracht moest worden om onze schuld voor God goed te maken. Want, en Jezus wederom met grote stem roepen, gaf de geest: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat riep Jezus toen God hem verlaten had. Toen de Vader hem van zich stootte. Toen hij nederdaalde in de hel. Toen had hij lief. Toen had hij lief. Tot in de dood. En is dat niet de vervulling van de wet? De vervulling van de wet is liefde. U weet het verbreken van de wet. Door onze eerste vader. Was zijn hart van God aftrekken. En het overgeven aan hem die het geweld van de dood. Die de macht van de dood. Die de Satan gedaan wordt. En u moest Christus. Voldoen. Voldoen wat Adam misdaan had. Hij moest het geroofde, niet door hem, maar dan toch het geroofde. Dat moest hij wedergeven. Hij moest betalen waar hij geen schuld gemaakt had. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan tot aan de laatste penning. Hij heeft gezegd: Vader, ik draag uw heilige wet. Die gij aan de sterveling zet, in mijn binnenste ingewand. Vader, Adam weigerde, en al zijn nakroos, u en ik, wij weigeren lief te hebben, tot in de dood. O, het moet er maar op aankomen in ons leven. Elke keer weer opnieuw, bekeerd en onbekeerd. Wij weigeren de drinkbeker te drinken die de Vader ons op de hand heeft gezet. We hebben altijd wat tegen te spreken. We hebben altijd wat te murmureren. God doet het nooit goed in ons leven. Maar hier is er één die heeft het goed gedaan. Die heeft toen God hem van zich stootte. Toen hij nederdaalde in de hel. Lief gehad tot in de dood. Maar daarmee is hij dan ook een borg. En een zaligmaker van zondaren geworden. Die zo beantwoordt aan Gods heilig recht. Die zo onvermoeid zichzelf opoffert. Dat moet de Messias zijn. Dat moet de Zoon van God zijn. Dat moet een verlosser van zondaren zijn. Die zo lief heeft. Dat is Jezus. De Christus. De zaligmaker van zondaren. En daar heeft God zijn goedkeuring aan gehecht. Toen Christus in de Jordaan des doods vasthield aan vaders liefde. En zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die niet alleen zijn leven heeft overgegeven, maar die ook in zijn sterven zijn ziel beveelt in de hand zijn vader. Dat is het offer gebracht voor de zonde der wereld. Daar heeft de Vader getuigenis van gegeven. Hoe zult ge zeggen, wel, door te bewijzen dat hij waarlijk de Messias, de Zoon van God is. Want u moet niet vergeten, daar ging de strijd over in de dagen van de Heere Jezus en nu nog. De strijd ging daarover. Is hij de Zoon van God of is hij de valse Messias? Kun je op hem bouwen of belicht hij de boel? Van twee nee. Caiaphas heeft gezegd hij is een leugenaar. Je kan het duidelijk zien. En het volk heeft naar Caiaphas geluisterd. Ze hebben gezegd, hij is een leugenaar. Hij bedriegt de zaak. Het is een valse Messias. Maar de duivel en Caiaphas, ze wisten goed dat het daarom ging. Daar ging het om. De kinderen der duisternis, die zagen in die verschrikkelijke nacht beter dan de kinderen des lichts. Want Caiaphas zegt, ik bezweer u bij de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat ge ons zeggen zult of ge zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want Caiaphas die wist wel, daar kwam het op aan. Was hij de Christus, dan was Caiaphas doodschuldig. Dan waren zij op het doopen. Dan waren ze vijanden van God. Was hij de Christus niet, wel nu dan konden zij de gang gaan. Dan deden ze een gode welbehagelijk werk om hem aan de kruispaal te slaan. En zie geliefden, Christus heeft niet geweigerd om de goede belijdenis te belijden. Hij had kunnen zeggen, ik ben de zoon van Maria, des mensen zoon. En dan had Caiaphas hem losgelaten. En dan had Jezus niet geloven, want hij was de zoon van Maria, des mensen zoon. Maar hij heeft ronduit gezegd, ik ben Gods zoon. Dat betekent, ik ben de Messias. En toen de hoge priester kiezen moest, of zijn leven verliezen, en dan aan Jezus voeten buigen, of de belijdenis weer spreken en zelf koning blijven, toen heeft de Satan hem ingefluisterd, houd vol, blijf op je standpunt staan, geef het niet op, want dit is de zoon, hij is een erfgenaam, als je hem doodt, dan zal de erfenis van jezelf zijn. En Caiaphas heeft andermaal, gelijk de eerste Adam, gehoor gegeven aan de inspraak van de boze. En hij heeft het getuigenis van de Messias verworpen. En in plaats van voor hem te buigen, heeft hij hem overgegeven in de dood. Geliefden, in dit dodelijk tijdsgebrek, toen God en mensen tegen hem scheen, toen hij alleen dreigde te staan, toen hij overgeleverd werd in de macht van de zondaar en buiten geworpen werd buiten de heilige stad, toen hij zijn leven geofferd had en toen hij het uitriep, Vader in uw handen beveel ik mijn geest, toen niemand één cent meer gaf om Christus, de wereld niet en de kerk niet, al waren ze dan met eeuwige liefde banden aan hem gebonden. Maar toen ze hem zagen hangen, zijn ze alle gevlucht. Ze hadden geen krediet meer in hem. Ze dachten, nu is het verloren. Hij kan ons nooit meer redden. Maar nu heen. Toen zeg ik, toen heeft God getuigenis gegeven dat offer van zijn zoon hem wel behagelijk was. En toen heeft God en Vader de voorhang van de tempel in tweeën gescheurd. Ge zult zeggen, wat heeft dat nu toch te betekenen? Wel nu, ach, u zult niet onbekend zijn met die dienst der schaduwen. Ik wil u alleen er zoveel van zeggen als tot de verklaring van mijn tekst dient. U weet, Israël had eerst een tabernakel en later een tempel. En bij die tempel waren eigenlijk drie gordijnen. Het eerste gordijn, dat sloot de voorhof af van de heidenen. Het tweede gordijn, dat sloot het heilige af. Daar mocht alleen de priester binnengaan. En het derde gordijn, dat sloot de hemel af. Het heilige der heiligen, waar God zelf woonde. En nu heeft God onder het oude verbond een deur gemaakt in die voorhof, waardoor het schuldig Israël komen mocht met hun offer voor het aangezicht des Heren bij het brandofferaltaar. En hij heeft de deur geopend naar het heiligdom, opdat de priesters in mochten gaan en bij het wierookvat, bij het altaar, bij het reukofferaltaar staan, om het Heren aangezicht te zoeken. Maar hij heeft de voorhang voor het heilige der heiligen dichtgelaten. Die voorhang, die was hermetisch afgesloten. De Talmud, het Joodse boek, zegt dat die voorhang een handbreed dik was. En die hing van de uiterste bovenkant tot met zijn zomen op de grond. Van de rechtse wand tot aan de linkse wand. En sloot totaal het heilige der heiligen af. Want daarachter die voorhang, in die donkerheid, daar woonde God. Daar was de Shekina, de wolk, boven de aard, wede mens, die in dat heilige zou binnengaan. Hij zou ogenblikkelijk verteerd worden door de glans die van Gods aangezicht straalt. Toch had de Heere in de schemer, in de beloftenissen, op de grote verzoendag, de hoge priester geboden, in een wolk van rook, met een schaal met bloed, in de hemel, in het heilige der heiligen, even te mogen ingaan. Om haastig voor Gods aangezicht het bloed te sprengen. En dan weer snel, zodra zijn arbeid gereed was, uit het heilige der heiligen weg te trekken. U begrijpt, het zijn alle dingen die een hogere betekenis hebben. Hierin wilde de Heere aan Israël leren dat de toegang tot zijn troon was afgegrendeld. Er was een voorhang tussen God en tussen het volk. En die voorhang, dat is het beeld van de zonde. Dat is het beeld van onze opstand tegen God. God zegt, door dat gesloten heiligdom, wie klimt de berg des Heeren op, die zal die God gewijde top voor het hoofd van Israëls God betreden? Niemand. Niemand. Alleen de man die zonder zonde is. Die rein is van hart en hand. Nou, wie kan dan tot God naderen? Wie kan tot God naderen? Geliefden, toen heeft God in de beloftenis, in een wolk van rook, het geheim van zijn onbegrijpelijke liefde, ten dele aan Israël geopenbaard. En toen heeft hij, door middel van die hoge priester, een toegang gegeven tot hem. Opdat het schuldig volk, dat buiten biddende voor Gods aangezicht nederlag, straks zou horen dat de hoge priester een zegen meebracht van God. Uit de hemel, uit het binnenste heiligdom, op de aarde. En wat God nu onder het Oude Testament door een kiertje liet zien. In duisternis gehuld, in de windselen van de wet besloten. Dat heeft God op Golgotha zo klaar in het licht gesteld. Daar heeft God het uitgeroepen. Dit is de weg waardoor zondaren behouden wordt. En tot een teken daarvan heeft hij zelf die dikke voorhang van boven naar onder gescheurd. Daar staat niets voor niets in de Bijbel. Daar staat dat hij hem van boven tot onder gescheurd is. Niet van onder tot boven. Niet van de mens naar God. We proberen het wel. Als we ons schuldig gevoelen, vluchten we naar onze schuldbelijdenis, leunen we tegen onze tranen, smeken we om een verbroken hart en menen vaak daarmee onze schuld af te wassen. Beloven God het nooit meer te zullen doen en stellen ons in de weg der levensverbetering, opdat de Heere geen smart en geen smaad meer door ons lijden zal. En wij hopen dat op deze wijze, is het dan niet geheel, toch een klein keertje van die gesloten voorhang zou opengaan. En we dan toch, al is het niet helemaal, dan toch gedeeltelijk troost zullen ontvangen. En een hoop zullen verkrijgen dat het toch eens goed zal komen. Maar geliefden, die weg, die is nooit meer begaanbaar. Die weg van eigen gerechtigheid. Die weg van werken. Hoegenaamd ook. Ook die werken die we door de Heilige Geest mogen doen. Die werken van bidden en smeken. Die werken van wenen en worsten. Die werken van hartelijke bekering tot God. Ook die werken kunnen God niet behagen. Ook die werken zijn met zonde bevlekt. Ook door deze weg breekt de voorhang nooit meer stuk. O, laten we toch afleren. Laten we op deze goede vrijdag er toch bij bepaald worden. Dat God de voorhang gescheurd heeft om redenen buiten ons. Om redenen die daar op Golgotha plaats Omdat hij het uitgeroepen heeft, Vader in uw handen, beveel ik mijn geest, o kom dan. Gij die al zo lang loopt te toggen om vrede met God te verkrijgen. Gij die al zo ernstig gesmeekt hebt of God uw zonde wil wegnemen. Gij die al zo menigmaal zocht het verbroken hart, opdat gehoopte dat op deze weg God u goedgunstig zou zijn. Ach, houd toch op om die voorhang te openen van beneden naar boven. Het is een vruchteloos werk. Erger nog, het is een werk wat de eer van Christus rooft. Het is een werk wat afdoet van die enige opbranden van Jezus Christus, eenmaal aan het kruis opbracht. Overstaan goed. De weg tot God is een weg van bidden en smeek, van worstelen, van tranen en van gebed, maar niet opdat ge daardoor de toegang tot God zelf krijgt, maar als vruchten van hem die de toegang geopend heeft en om wiens wil een rechtvaardig rechter het binnenste heiligdom klaar en bloot gemaakt heeft. Want zoals die voorhof scheurde, die voorhang scheurde naar het binnenste heiligdom, zo heeft God nu de deuren des hemels opengezwaaid. En zo heeft hij nou zijn liefde hart zonder omwegen, zonder wet laten zien. Opdat een ieder die tot hem komt, door hem nooit verstoten zou worden. Nu verkondigt hij het aan de allerverst afgeweken, aan de allergoddeloos, aan de buitenstaanders. Daar is een weg tot God. Nu roept Paulus de Hebreeën toe, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, opdat we geholpen en opdat we gered mogen worden ter bekwame tijd. Nu is die voorhang gescheurd. Ik heb straks gezegd, die voorhang, dat is onze zonde. En nu heeft God en Vader in de voorhang van Christus vlees de wet, het oordeel, het gericht doen komen op hem. En toen u het lichaam van Christus verbroken werd, toen Christus zijn ziel in de dood uitstortte, toen hij leed wat er te lijden was, en toen hij droeg wat er te dragen was, toen is die voorhang, die zonde, die scheiding tussen God en ons, weggenomen. En hij is ook ganselijk weggenomen. Van boven naar beneden. Niet alleen van God tot de mens, zoals ik straks zei. Maar ook in zijn totaliteit. God heeft niet een opening gemaakt. Door welke we mogen binnenblikken in dat binnenste heiligdom. Maar hij heeft een poort geopend. Een poort der gerechtigheid. Waardoor het rechtvaardig volk mag binnengaan. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheid. Hij heeft die poort geopend, geliefd. Daarvan heeft een vader getuigenis gegeven. Als hij bij het sterven van Christus de aarde heeft doen beven en de doden heeft opgewekt. Want dat sterven van Christus is ook een betoning van de overwinning op de dood. Die dood, die nare dood. Die afgrijzelijke dood. De dood die ik haat. Uit de grond van mijn hart. De dood die ik vrees, met al de vezelen van mijn bestaan, die dood, die heeft God gedood, in de dood van Christus. Nu is er geen dood meer over, want de prikkel van de dood, wat de dood zo erg maakt, dat is de zonde. We zouden niet bang zijn voor de dood zou er zelfs niet zijn, maar we zouden ook niet bang zijn voor de dood. Als we maar geen zondaren waren. Want als we door het geloof op Christus mogen zien. Dan is die prikkel uit de dood weg. Dan is de dood een slaapstede. Dan is de dood een doorgang. Een poort naar het eeuwig leven. Dan heeft een dichter gezongen. O dood, o blijde dood. Gij zij de zegenwagen die mijn verloste ziel naar Christus heen moet dragen. Dan is de dood van haar prikkel beroofd. Maar anders, als ik niet op Jezus zie, als ik op mezelf zie, op mijn zonde, op alles wat ik ben en blijf voor God, dan vrees ik de dood, dan haat ik de dood, dan vlucht ik voor de dood. Dan is hij mijn koning der verschrikking. Maar zie, nu laat God op goede vrijdagavond prediken dat de dood gedood is. De aarde beefde en de lichamen van vele heiligen zijn uit de graven opgestaan. En na de opstanding van Christus aan vele heiligen in Jeruzalem verscheen. En nu hebt u veel te vragen, net als ik. Nu gaat u vragen, waar zijn die mensen toch geweest vanaf dit ogenblik tot straks de dag van de opstanding? Hoe kwamen deze mensen toch aan kleren die daarna in de grafspelonk gelegen hebben, alleen in doeken gewonnen? En waar zijn die mensen toch gebleven? Ik lees er verder niks meer van. Ach, zwijg. Zwijg. Dit zijn Gods huisgeheimen. Je weet, wij hebben allemaal in ons huis onze geheimen. Kleine geheimtjes en grotere geheimen. Geheimen waar we van tegen de kinderen zeggen, stil, niet tegen de mensen vertellen. Niet over praten met de buren, dat zijn dingen van ons huis. Zo hebben we allemaal geheimen. Zo heeft God ook geheimen. God heeft huisgeheimen. Die gaan hem alleen aan. Daarvan zegt God, daar moet je niet naar vragen. Dat zijn mijn geheimen. Maar aanschouw wat ik gedaan heb, daar gaat het om. De dood is verslonden tot overwinning, daar gaat het om. Daar is geen dood meer. O, nu weet ik dat degenen die in Christus ontslapen zijn leven. Nu weet ik dat mijn ouders, mijn broers, mijn zusters, mijn kinderen misschien, mijn vrienden en mijn vriendin, dat al degenen die in Christus ontslapen zijn ze leven, ze rusten op hun slaapsteen. De dood is niet meer. Naar vaders wijsheid moeten ze nog een ogenblik in het graf leggen. Moeten ze nog een ogenblik daar rusten totdat hij komt op de wolken des hemels. Maar de dood is er niet meer. Zij zijn geen prooi meer van die vale ruiten die me benauwen kan. Maar de dood is gedood. Maar dat geldt niet alleen voor degene die voor ons gestorven zijn. Dat geldt niet alleen voor onze geliefde doden. Die we aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Maar dat geldt ook voor ons die nog leven. En die waarlijk in hem geloven. Die hem lief hebben. Die op zijn zaligheid hopen. Hoe angstig die dood ook mogen aanjagen. En hoe dat die onze ziel ook mogen verschrikken. God zegt bij het sterven van Christus. De dood is verslonden. Tot eeuwige overwinning. O, houd u maar. Houd u maar dicht bij Jezus. Dan zal die dood u geen kwaad meer doen. Dat heeft God hierin betoond. En als hij op u aankomt. En als hij u benauwt. En als hij u de levensvreugde opneemt. En als hij u de hoop bedekt op het eeuwig zalig leven. Overtoef dan met uw gedachten hier. Waar de Zoon van God is overgegeven in de dood. En zie dan het goddelijk antwoord. Hoor dan de stem des Vaders dood. Daar is uw overwinning. Hel, daar is uw triumf. In Christus is de dood gedood. Geliefden, dit is het medicijn. Het enige medicijn. Dat hier in ons bange leven opweegt tegen de macht van de dood. Want de dood is een macht. Paulus zegt het is een vijand. Het is een laatste vijand. Die te niet gedaan moet worden. Het is een verschrikkelijke vijand. En ik zeg nog eens. Als we in onszelf zien, dan kunnen we niet sterven, dan durven we niet aan de dood te denken. Maar nu nodigt de Heer ons vanavond een blik te slaan op hetgeen Hij gedaan heeft. En zo waarachtig als de Heer leeft, Hij heeft genoegen in het offer van zijn Zoon gevonden. En tot een bewijs daarvan de heiligen uit het graf doen opstaan. En ze zijn aan velen verschenen op paasmorgen. Als de levende getuige van Gods woord. En die in hem gelooft. Die zal leven. Al ware hij ook gestorven. Wel nu. Laat dan ons lichaam een ogenblik slapen. Laat het dan 10 of 20 of 30 of nog 100 jaar. In de aardkloot rust vinden. Maar we zijn toch geen prooi meer. Van de dood. God zelf houdt de wacht. Over ons vergane lichaam. Terwijl onze ziel reeds juicht. Voor de troon van God. Is dat geen heerlijke gedachte? Is dat niet om uitzinnig te zijn in het midden van alle droefnis? Dat we nooit meer zullen sterven. Dat zelfs ons sterven nog lief is. En dat we zelfs in het stof nederliggende nog bewaard worden. Onder de rechterhand van de Heer. De dood verslonden. Tot overwinning. Maar nu nu zijn ziel zich tot een schuldoffer stelt, nu kan ook dat zaad hem van de Vader beloofd worden toegebracht. Zie eens, geliefden, terwijl de Joden hem blijven verachten. Het is waar, daar zijn er velen naar huis gegaan, slaande op de borst. Ze hebben zich verwonderd, ze hebben zich afgevraagd hoe het mogelijk is dat er zoveel teken in zulke een korte tijd gebeuren bij het sterven van zulke mensen. Maar ach, het is voor de spotters nooit genoeg. Misschien hebben ze wel gezegd, je kan wel zien dat hij een van God vervloekte was. Want God heeft de zon haar licht ontnomen en heeft de aarde onder het geweld van zulke een zondaar doen beven. Je kan duidelijk zien dat het ongenoegen Gods op hem rust. Wie zal het zeggen? Misschien zijn ze zo wel met zichzelf te verontschuldigen naar huis gegaan en hebben ze het oordeel dat over Jezus kwam gezien als verontschuldiging van zichzelf en als toorn Gods over Christus als persoon om zijn zelfswil. Zo gebeurt het nog vaak dat een mens ten opzichte van zichzelf en van anderen in zijn blindheid de slagen die God hem toebrengt als een liefhebbend vader om hem te brengen in het pad van zijn gehoorzaam kind ziet als rechterlijke straffen in plaats van als vaderlijke kastijdingen. O, het kan onze ziel soms zo in de benauwdheid brengen als de Heere andere wegen met ons houdt als dat we onszelf hebben voorgesteld. Kan ons zo nameloos aan het twijfelen brengen als een baar van de zee, als de Heere met ons de weg naar de diepte gaat. Wij zien vaak, zegt Luther, God voor de duivel aan. En het is waar. Wij zien vaak Gods vaderhand voor een werktuig van de Satan, om ons onze troost en ons leven te beroven, om ons te ontnemen datgene wat we menen niet te kunnen missen, om voor Gods aangezicht te leven, totdat we komen bij hem. Totdat we komen bij hem, in die God het raadsel, dat door niemand ontknoopt kan worden opgelost. En wanneer hij in de zoon van zijn welbehagen, zijn beminde, de volle last van zijn toorn uitstort, ik zeg, terwijl dat de Joden zich van hem afbegeven, ze gingen paasfeest vieren, ze maakten zich op om verblijd rondom het altaar des Heren te gaan, en ze lieten hem hangen, hem, de borg en zaligmaker van de wereld, de Zoon van God, het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in onze schuld vergiffenis. Maar toen heeft God, nadat die boze landlieden hem, de Zoon, als de erfgenaam gedood hebben, de wijngaard aan anderen gegeven. Hier staat een heiden. Een heiden die deze dingen ziet en met hem andere heidenen. En zij worden ontroerd. Zij roepen uit nadat ze zeer bevreesd geworden zijn. Ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren. Waarlijk, deze was Gods zoon. Zij komen tot die geloofsbelijdenis die ons alle nodig is. Zij zeggen, hij was God zo. Hun hart breekt onder de tekenen van Gods alvermogen. O, het waren maar heidenen. Wij weten het. Wij behoeven het niet bij die tekenen te laten. Bij die aardbeving. Bij die duisternis. En bij alles wat ermee gepaard ging. Wij mogen het lam zien. Klaar en helder. In de evangeliebladen. In de openbaring van het evangelie van Gods genade. Maar geliefden, hier zien we het. Hier worden de kinderen des koninkrijks prijsgegeven aan de boosheid van hun hart. En hier komen de heidenen toe, tot het erfdeel des Heren, tot de berg van het huis van God. En ze belijden het. Waarlijk, deze was Gods zoon. En nu wij, het wordt paasfeest. Hebben we ons opgemaakt om wat feest te vieren? Hebben we ons overgegeven aan wat aardse gedachten? ten opzichte van ons aardse, zinnelijk, vleeselijk en vergankelijk leven? Of hebben we deze dagen nog wel eens bij doorgedacht wat het zeggen wil dat de Zoon van God, van den hemel gekomen, de erfgenaam van God, door de handen der zondaren aan het kruis is gehaald? Hebben wij in deze dag nog een ogenblik aangedacht dat het eeuwige leven in de dood is ondergegaan? Dat de doornde kroon ook mede door u gevlochten is. En dat het spotkleed ook mede door u hem om de schouders is geweest. Heb er op deze dag een ogenblik bij stilgestaan. Dat het zeggen wil dat God van God verlaten is. Nedergedaan in de diepte der hel. Uitgeroepen, Eli, Eli, lama sabachthani. Kom, we moeten voor Gods rechterstoel staan. Over enkele uren, of over enkele dagen, misschien over enkele jaren, dan komt die vale ruiter ook tot ons. En hij zal zijn werk aan ons volbrengen. 6 jaar, of 16 jaar, of 60 jaar. Ach, laat het 100 jaar oud zijn. Wat is het? Met het oog op de eeuwigheid. Dan staan we voor de rechterstoel van God. Dan moeten we geoordeeld worden. Nadat we in het lichaam gedaan hebben. Het zij goed. Het zij kwaad. Hoe zult ge het maken? In die bange uren. Als Gods recht zich verheffen zal. Gelijk hij het hier op Golgotha verheven heeft. Over zijn zoon. Wanneer de donder zijner majesteit onze ziel voor het gericht zal dagen en het felle bliksemlicht van zijn alwetendheid onze goddeloosheden in het klare daglicht zal stellen. Waar zullen we ons dan bergen, geliefden, als we geen borg, als we geen schuilplaats hebben, als Jezus onze verlossing is? Kom, geef op deze grote verzoendag en rekening van voor God. Kent ge hem niet? Verzet ge u nog tegen hem? Zijt ge misschien als het volk der Joden? Ze waren wel ontzet, maar niet verbroken. Ze waren stom verbaasd over zoveel tekenen, maar ze kenden hun schuld voor hem niet. O, dan behoort ge nog tot de allerellendigste van alle mensen. Tot de mensen die de weg geweten en die hem niet bewandeld hebben. Die tot hiertoe de schuld van Jezus sterven geworpen heeft op de Romeinen. Op die verharde Joden. Op die ellendige mensen die niet aan God en godsdienst doen. Maar die niet weet. Die niet weet. En die niet beseft. Hoe dat ge zelf door uw zonde zijn beker vulde. En zijn doornde kroon vlocht. O, dan zeg ik. Ellendig mens, kniel dan vanavond voor God. Die God, die rechtvaardiglijk toont, die ook over u toont, die u kent, die u straks voor zijn rechters toeroept, maar die nu in het heden der genade u bezweert, zondaar, o zondaar, keer niet van mijn kruistop af, zonder de last uw schuldige lucht te hebben aan mijn doorboorde voet, opdat gij straks wedergekeerd naar Jeruzalem op uw eigen gemaakt paasfeest niet doorboord zal worden door de pijl die van Gods boog in het donker geschoten wordt. Want we weten de uren van onze dood niet. En als we dan straks aan het paasfeest vieren zijn zonder Jezus, zonder te wenen over zijn liefde, zonder verwonderd te zijn over zijn op, dan zal hij zeggen, doe het getier van mijn liederen, van uw liederen, van voor mijn aangezicht weg. Jezus, die niet gewild hebben dat ik hun verlosser zij, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. O, kom, geliefden, daar zijn ook onder die Joden nog geweest vrouwen, mannen, die in onbegrepen wegen toch den Heer aankleed. Die in het dodelijk tijdsgebrek toch een schuilplaats zochten bij het kruis, die, toen ze niets meer te verwachten hadden, toch hoopten op de Heer, en toen hij dood aan het kruis ging, hem toch al hun liefde waardig achten. Hoort u bij die misschien? Bij die mensen die in het binnenste heiligdom niet kunnen binnengaan, omdat ze in hun hart gevoelen dat er een voorrang is, een onverbrekelijke voorhang tussen God en hun ziel. Die, wanneer ze van vrede en van gerechtigheid horen in Christus, wanneer het evangelie van Gods genade verkondigd wordt, met een dorstig hart daarna luisteren, maar die zeggen, o, hoe vind ik God? Hoe vind ik vergeving van mijn zon? O, ik kan niet meer in de wereld leven. De wereld is me de dood geworden. O, God weet het, ik zoek hem. Als er gezongen wordt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Als er gezongen wordt, wie heeft de lusten Heere tevreden? Het allerhoogste en eeuwig goed, dan steken ze hun hand naar God op. En dan zeggen ze, Heer, u weet, die lust en die liefde zal me nooit berouwen. Maar hoe vind ik de weg tot het binnenste heiligdom? Geliefden, staak u geweest. Staak u zuchten en staak u traan. Staak u worstelen naar levensverbetering. Kom ten eerste en kom voor alle dingen naar de heuvel Golgotha. Kom en aanschouw daar de gloed van Gods toorn nederdalend op Gods eigen kind. En aanschouw de pijlen van Gods toorn gedreven in het hart van deze borg en zaligmaker aanschouw. Omkranst met de doorne kroon door uw gevlocht aan schaam doorstilken. Met de nagelen van uw ontrouw en van uw zonde en zie, ween dan vrije. Breek dan stuk uw ganse hart. Geef hem dan uw leven. Dan is het aangenaam. Dan is het niet meer om de hemel, om de voorhang te openen. Maar dan zult gij ervaren wat nu voor alle mensen onmogelijk is. Wat der wet onmogelijk is, want het is door het vlees krachteloos. Dat heeft God, zijn zoon zendende in het vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, omdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest, of, om het eenvoudig uit te drukken, dan zult u zien dat alles wat u niet bereiken kunt, niet met uw bidden en niet met uw tranen, niet met uw worstelen en niet met uw smeken, door God gratis gegeven wordt. Alleen om op de genoegdoening van de Heere Jezus Christus, dat je alles van God krijgen kan, om niet komt, koopt en eet, zegt hij, zonder geld en zonder prijs. Komt als verloren, komt als een ongelukkige, komt als een onverbrokene, komt als een onbekeerde, komt als een niet ontdekte, komt als een goddeloos. Kom dan naar Golgotha. Geef God de eer. Geloof in Jezus Christus met uw ganse hart en ge zult zalig worden. Dan zult ge wenen, dan zult ge kermen, dan zult ge schrijven, dan zult ge zoeken, dan zult ge hongeren en dan zult ge dorsten. Dan zult ge uit die fontein des levens gedrenkt uw leven verliezen, om het weder te vinden in hem die ons leven is. Zo. Zo wordt het paasfeest. Amen. Heren die u dan gezocht hebben, die u daar gezocht hebben, die u gezocht hebben daar waar niemand u zocht, in de dood, aan het kruis, verloren en verlaten, die hebben u gevonden als de levende, als de opgestane, als de redder. Die verloren zoekt, dan zijn ze gekomen, Maria. En Maria Magdalena, en Petrus, en Thomas, en de hoofdman over 100, de Joden en de heidenen, die achter u aan, in de diepte van de dood, geleid door uw geest, geloof hebben, dat gij alleen en redder zijt. O, wel gelukzalig is die mens die op u vertrouwt, Heere Jezus, die zal niet beschaamd worden, nu niet en tot in eeuwigheid niet. Niet in het sterven en niet straks in de dag van de opstanding. O geef ons uw geest, opdat die ons daar brengen, waar u alleen de eer ontvangt, en waar we uw gunst, o Vader, mogen horen, afgekondigd van uw troon, alleen door het offer, dat u aangenaam is, is ook ons aangenaam. Hoe branden onze genegenheid, ons Heere voorhof in de trein. Heere, die weg naar het heiligdom is toch geopend. U hebt het gezegd, we hebben voorspraak bij de Vader, kinderpunt, indien we gezondigd hebben, en Hij is een verzoening voor onze zonde, toen en nu, en tot in eeuwigheid. Het is genoeg voor u en voor ons. Doe daar de leven. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijn zaligheden. Het tiende van 118. U en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.